Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. 49, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 41, het eerste vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Psalm 41, het eerste vers, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 21, de versen 18 tot en met 22. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vandaag. Matteüs 21, ja, laten we beginnen te lezen bij vers 12. Matteüs 21, we beginnen te lezen bij vers 12 tot en met 22 en de versen 18 tot en met 22, dat vormt de tekst. Matteüs 21, vers 12. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende Hosanna, de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem, hoort gij wel wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen? Hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar. En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelve dan alleen bladeren. En zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleen doen hetgeen aan de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeidet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Tot zover de schriftlezing. In het gebed, gemeente, willen we ook dankzegging doen dat broeder Douw mocht thuiskomen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. Hij zal thuis nog wel moeten revalideren en aansterken. Zullen we samen bidden en de Heere danken. O Heere, barmhartige God in de hemel, het past ons u te danken dat u ons ook in de afgelopen week hebt gedragen en verdragen. En dat u, ondanks onze zonden en tekorten, niet hebt gedaan wat wij verdienen. Heer, uw genade is groot. Uw genade is ver boven wat wij kunnen beseffen. Want u bent de heilige God en u hebt omgang met onheilige mensen. U hoort hen gebeden en u verhoort hen. U spaart hen en zegent hen en geeft hen uitkomst en leiding en zorg. En zo hebt u, Heer, ook voor ons zorg gegeven. Verschillende van ons zijn thuisgekomen van vakantie. Daar danken wij u voor uw bewaring en ontferming. En Heere, anderen zijn nu op vakantie. We bidden u ook voor hen, voor bewaring en zorg over hen. Ook voor hen die deze week nog zullen vertrekken. Heere, wat zijn wij in alles van u afhankelijk, voor bewaring over de wegen, voor gezondheid en kracht. En aangezien er ook maar een handbreed tussen ons is en de dood. En zo, Heere, zijn wij diep van u afhankelijk. Ja, wij hebben het nodig dat wij welzalig zullen zijn. En we hebben het juist gezongen, welzalig hij die zich gedraagt, verstandig gedraagt bij een arme. En Heere, wie van ons kan zeggen dat hij zich verstandig gedraagt? Het onverstand ligt bovenop ons. En wij zijn van de aarde aards. En van nature zijn wij dwazen. U zegt ons dat we uit het geloof hebben te leven en in het gebed tot u mogen komen in het geloof. En Heere, wat schort daar toch veel aan in ons leven. Heere, we moeten u belijden dat wij niet verstandig zijn. En Heere, zo zien wij dat u recht bent in al uw weg en werk. Dat u tot ons komt met uw genadige verzoening. En dat u tot ons komt met uw heilswoord. Met de bediening van uw woord. En dagelijks mogen wij lezen uit uw woord. En Heere, wij bidden u of u ons een verstandig hart wilt geven. Opdat we mogen opmerkzaam zijn op uw woord. Dat we mogen letten op wat de Geest tot de gemeenten zegt. We bidden u ook, Heer, om een geopend oor, ook vanmorgen. En we vragen u of u in uw goedheid onze harten wilt ontsluiten. Dat uw woord mag binnendringen in onze harten. En dat wij verrassende zaken mogen zien, ook in dit gedeelte van uw woord. Het woord dat wij al zo vaak gehoord en gelezen hebben. De gelijkenis van, of de werkelijkheid van de verdorde vijgenboom. Maar Heere, zo bidden wij u, wilt u in ons midden zijn. En laat het door uw genade een onvergetelijke dienst mogen zijn. Omdat u in ons midden bent. Ja, schenkt u ons ware verstand en wijsheid. Wilt u daartoe bekering geven? Ja, we hebben een nieuw hart nodig. Ons oud hart zal zich nooit verstandig gedragen. Heere, we hebben het nodig om naar uw woord te luisteren. Wat we ook gezongen hebben om te horen naar uw woord. O, wat hebben we toch de leiding van uw geest nodig. Wil het schenken, Heere. En wil zo in ons midden zijn. Sterk uw dienaar in het preken en geleid ons allen in het luisteren. Ook wanneer wij thuis luisteren via de kerktelefoon. Heere, wilt u in uw genade ook ons dan gedenken. Ook wanneer we vroeger zo vaak in de kerk aanwezig waren. Maar nu het niet meer kunnen en soms al jaren niet meer kunnen. Hoe moeilijk dat is, Heere, maar we danken u voor dit middel. Dat u toch nog spreekt door uw woord tijdens de zondagse prediking. En dat zo zij die thuis met ons verbonden zijn, ook werkelijk met de gemeente verbonden mogen zijn. Heere, wilt u ook daar in die huizen en kamers aanwezig zijn. Heere, wij bidden u om de bediening van uw Heilige Geest in het hart van een ieder van ons. Opdat er waarachtig geloof en een geheiligd gebed in ons hart mag zijn. En dat goddelijk verstand met hemels licht bestraald in ons hart mag zijn. Heere, wij bidden u of u uw genade wil geven. En ons wil bewaren in het leven dat wij zouden verdorren. En dat het einde van ons leven zou zijn een verdord, dood leven. Omdat we niet geluisterd hebben naar u. En omdat er geen vruchten in ons leven zijn. O Heere, wij bidden u. Wilt u zelf die vruchten bewerken als vruchten van geloof en bekering door uw Heilige Geest. Heere, we bidden u. Of u in uw genade ook broeder Douw wilt gedenken verder. Heere, helpt u hem in het ongemak wat hij heeft. Sterkt u hem, Heere. Behoedt hem voor pijn en geeft u hem kracht. Dat hij elke dag verder mag aansterken. We zeggen u dank dat u hem bewaard hebt tijdens de operatie. Wilt u hem en zijn vrouw in alles goed en nabij zijn. Heere, we bidden u ook. Voor zuster Pauline van Wezel en haar kinderen, nu het nog zo kort geleden is, dat de dood zo plotseling in hun gezin gekomen is, ontfermt u zich over hen. Ook wanneer het dagelijkse leven weer terugkeert, gaat u met hen ook in de toekomst en wilt u een zorgende God en Vader voor hen zijn. Heere, zo bidden wij u uw ontferming over heel uw kerk wereldwijd. En we vragen u of u uw koninkrijk wilt doen komen met kracht. Of u overal onwederstandelijk wilt werken. En uw naam wil verheerlijken in het bekeren van zondaren. O, wat is dat een heerlijk werk. En wat is dat een goed nieuws wanneer we mogen horen hoe in andere landen uw kerk groeit. En hoe uw kerk bewaart. En hoe u doorbreekt door alle menselijke onwil en onmacht heen. Heere Jezus, stort uw geest uit. En ook op onze gemeente. Hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Laten wij nu zingen Psalm 13, de versen 1 en 5. Psalm 13, de versen 1 en 5. Geliefde gemeente, de Heere Jezus is gekomen in de week waarin hij gekruisigd zal worden. Hij heeft door allerlei tekenen duidelijk laten zien aan heel het volk dat hij de Messias is. Zijn heerlijke intocht in Jeruzalem, gezeten op het jong van het veulen van een ezel, dat was een vervulling van een messiaanse profetie. En de reiniging van de tempel en het genezen van de kreupelen en de blinden. En hoe de scharen hem toe riep: Hosanna, Heere, geef zaligheid. Hoe hij de zonen Davids genoemd werd en de profeet genoemd werd. Dat is alles een vervulling van oud-testamentische profetieën. De Heer Jezus had dus de tempel gereinigd. En de Joden verwachten dat als een Messias kwam, dat hij de tempel zou vernieuwen. Dat baseerden ze, weet u, van vorige week op de laatste hoofdstukken van de profeet Ezechiël, waarin de nieuwe tempel beschreven staat. En hier heeft de Heere Jezus dan wel niet letterlijk de tempel vernieuwd, maar hij heeft wel de tempel gereinigd. En dat is als het ware ook een vernieuwing. En dit was een vervulling van de messiaanse verwachting onder het volk. Maar daarnaast was de reiniging van de tempel ook een oordeel. Want de Heere Jezus toornde, was vertorend over de kwalijke, boze, verdorven praktijken in de tempel. Hij veroordeelde de verdorven Joodse godsdienst. En nu gaat de gedeelte verder en gaat de Heere nog een dieper teken geven van de toorn en het oordeel wat komen zou over Israël. Het oordeel, omdat de godsdienst verdorven was en omdat zij hun Messias straks zullen uitwerpen. Het oordeel, omdat God verwachtte goede vruchten, maar er waren geen vruchten. En dan komt het oordeel van God. En dat zien wij dan in het vervolg, wanneer wij nadenken over het verdorren van de vijgenboom. En we letten op drie zaken. Ten eerste onderzoek. Ten tweede oordeel. Ten derde opdracht. Het verdorren van de vijgenboom. We letten op onderzoek. We letten op oordeel. En we zien ook een opdracht. De schrijvers van de evangeliëngemeente hebben onder goddelijke inspiratie beschreven wat de Heere Jezus gedaan heeft op aarde. En nu zijn er soms wat verschillen tussen de verschillende evangeliën. En dat laat alleen maar zien dat wat de evangelisten beschreven hebben waar is. Want ze wisten ook van elkaar wat ze geschreven hadden. En ze hebben niet angstvallig van elkaar precies letterlijk overgeschreven wat er gebeurd was. Ze wisten dat er verschillen waren in hoe bepaalde gebeurtenissen beschreven werden. Maar juist omdat ze dat zo gelaten hebben, laat zien dat het waarachtig gebeurd is. Het laat wel zien dat de ene evangelist een andere invalshoek heeft dan een andere evangelist. En zo zien we hier de beschrijving van het verdorren van de vijgenboom bij Matthäus, dat hij let op de zaak zelf, op het gebeurde. Terwijl in Marcus, daar zien wij meer een chronologische beschrijving van wat er gebeurde bij het verdorven van de vijgenboom. In Marcus 11, daar lezen wij dat na de heerlijke intocht in Jeruzalem ging de Heer Jezus weer uit de stad naar Betanië. En de volgende dag, dat is dus maandagmorgen, gaat de Heer Jezus weer de stad in. Gewoon zoals hij het altijd deed, lopen met zijn discipelen. En onderweg zag hij die vijgenboom en hij zocht naar vrucht. Hij vond geen vrucht en toen sprak hij het uit. Niemand eten enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En ze liepen verder de stad in. De tempel werd toen gereinigd. En de Heer Jezus genas toen de blinden en de kreupelen die tot hem kwamen in de tempel aan het eind van de dag. Nadat de Heer Jezus ook de fariseeën vermaand heeft, liep hij weer uit de stad en ze gingen weer buiten de stad overnachten. En vervolgens, de volgende morgen, dat was dus dinsdagmorgen, liep de Heer Jezus weer met zijn discipelen naar Jeruzalem toe. En ze kwamen langs die boom. En toen zagen de discipelen dat die vijgenboom helemaal verdord was. Er heeft dus een dag tussen gezeten. Tussen het uitspreken van de vloek en voordat de discipelen konden zien dat de vloek voltrokken was. Matthäus beschrijft het in één gebeurtenis. Want het gaat Matthäus om de zaak zelf. Dat de vijgenboom terstond verdorde. Inderdaad, de volgende dag was hij helemaal verdord. Net als die wonderboom van Jona, die ook na één dag helemaal verdord was. Dus wat heeft er plaatsgevonden? De Heer Jezus ging onderweg naar Jeruzalem en hij had honger. En toen liep de Heer Jezus naar die vijgenboom toe. De Heer Jezus wist al lang dat daar geen vruchten waren aan de vijgenboom. En ook al had de Heer Jezus honger, hij was niet gericht om zijn honger te voldoen. Hij was nooit gericht op zichzelf. Hij leed honger en dorst en ontberingen. Alleen maar om het woord van de Heere te kunnen brengen. Hoe werd hij geperst om te volbrengen wat hij moest volbrengen? Nee, de Heere Jezus was niet gericht op het wegnemen van de honger in zijn lichaam. Hij had honger, hij ging er naartoe. Maar hij wist dat er geen vrucht op was. En toch zocht hij naar vrucht om te eten. Was een vijgenboom vol bladeren. Mooie groene bladeren. En normaal kan het zijn bij zulke bomen dat de beginvruchten er zijn. Al zijn die nog niet helemaal rijp. En de Heere Jezus liep er naartoe. Er was geen vrucht. De Heere Jezus wist het natuurlijk al lang. En hij bestudeert die boom. Hij kijkt onder de bladeren. Om te zien het begin van die kleine vruchtjes. Maar er is geen vrucht. De Heer Jezus bestudeert het. Een onderzoek vindt plaats. En waarom doet de Heer Jezus dat? Alsof hij niet weet wat daar is. Omdat de Heere Jezus hier een voorbeeld geeft wat hij gaat doen, wat God gaat doen bij het volk Israël. De vijgenboom wordt vaak gezien als een embleem van Israël. En het is niet alleen wat de Heere gaat doen bij Israël, maar een onderzoek die de Heere gaat instellen, ook in uw en in mijn leven. De Heere gaat ons onderzoeken. Mijn leven. Uw leven. Jouw leven. En de Heere wacht op vrucht in uw en mijn leven. Vrucht. Nu kan er veel groene bladeren zijn. Er kan heel wat uiterlijk lijkt. We kunnen netjes aangekleed in de kerk zitten. Netjes aangekleed staan te preken. Of in de ouderlingbank zitten. Of netjes in de kerk. Veel bladeren, het lijkt heel veel van de buitenkant. Maar de Heer Jezus onderzoekt nauwkeurig. Want hij onderzoekt uw en mijn hart. Wat leeft er in ons? Onze levens kunnen groen zijn zoals een vijgenboom, uiterlijk fris en levend, actief. We kunnen rechtzinnig zijn, kerkelijk meelevend. Zo waren de Joden van die tijd ook. Maar de Heere zoekt naar vrucht. Hartelijke liefde tot de Heere. De Heere zoekt naar onvoorwaardelijke overgave aan de Heere. Het gaat om een leven van geloof, van toewijding, van vertrouwen op de Heere. Het gaat de Heere om te zien of dat verborgen leven aanwezig is in ons hart. Dat verborgen leven waarin de zonden aangewezen worden. En waarin er gehunkerd wordt naar Christus en naar zijn gerechtigheid. En dat er zo vruchten gekweekt worden van ootmoed en van bescheidenheid en van geduld. En dat de mens gunnend wordt. Dat er hoop komt op de Heer in het leven. Een liefde tot God, vriendelijkheid bij andere mensen. De Heere wacht op de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. En zo onderzoekt de Heere ons leven. Dat doet hij voortdurend. Het kan zijn dat hij geen vrucht ziet. Het kan zijn dat wij nu al verdienen afgesneden te worden uit het leven. Want de goddelozen zullen hun dagen niet tot de helft brengen. Dat lezen we in Gods woord. Het kan zijn dat de Heere dat wil doen. Maar het kan ook heel goed zijn dat de Heere Jezus toch nog mest om ons levensboom legt. En dat hij wacht op vrucht. Dat de Heere nog steeds de prediking van zijn woord geeft. Dat hij tot ons komt zondag aan zondag met de bediening van zijn woord. En dagelijks spreekt hij ons aan met zijn woord. Als we dat tenminste nauwgezet rustig lezen thuis. Maar hij zoekt naar vrucht. En zo spreken we wel eens, gemeente, over zelfonderzoek. Dat wordt zo van tijd tot tijd wel in de prediking, komt dat aan de orde, dat is noodzakelijk. We worden opgeroepen onszelf te onderzoeken. En u voelt het wel, dat ligt ook hierin, in deze preek besloten. Zelfonderzoek. Waar ligt de vrucht in mijn leven? Maar het is niet alleen zelfonderzoek. De Heere zelf gaat een onderzoek instellen. En hij weet van ons leven. Hij kent de verborgen zonden in ons. De houding die niet kan bestaan voor God. Schijnheiligheid, onverschilligheid, hardheid, hoogmoed, ondankbaarheid, hebzucht en ontevredenheid vult u maar aan. Christus zoekt naar waarheid in het hart. En de Heere ziet niet alleen aan wat voor ogen is. Hij ziet het hart aan. En wat ziet de Heere nu? In uw en mijn leven? Het zou goed zijn onszelf te onderzoeken. Wie wij zijn voor God. Want dan komt de Heere ook met het oordeel. Want dan gaat de Heere Jezus na dit nauwgezet onderzoek. Onder al die bladeren kijkt hij, komt hij met het oordeel. Nu is de Heere Jezus gekomen in zijn eerste komst op aarde met genade en leven en overvloed. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, te veroordelen, maar hij is gekomen om te behouden. De Heere zoekt wie hij zou behouden. Hij zoekt zondaren, hij zoekt ons behoud. Maar wanneer wij volharden in onverschilligheid in opstand, in ongeloof, dan zal de Heere komen met zijn oordeel. Dat zal zeker gebeuren. Dat kan nu al gebeuren in dit leven. Maar dat zal zeker gebeuren bij zijn tweede komst. Want dan komt de Heere niet om te behouden, maar om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal hij zijn volk waarin hij vruchten heeft gekweekt tot hem brengen. En de anderen zullen verdoemd worden, veroordeeld worden. Voor eeuwig verdord. En nu leven wij nog onder de genade. Nu biedt de Heere zijn ontferming en genade ons aan. Maar hij is ook degene die zijn toorn zal uitgieten over de ongelovigen. En zo heeft de Heere dat afgebeeld door het verdorren van die vijgenboom. Nou moet je niet denken dat dit een straf was op die boom op zich. Die vijgenboom was op zich niet verantwoordelijk voor het dragen van vrucht. En Marcus schrijft ook nog in 11 vers 13, want het was de tijd der vijgen niet. Maar hier wordt de vijgenboom gesteld als een symbool voor Israël. Israël was onder de heerlijke prediking van de Heere Jezus geweest. En nog nooit was in Israël vertoond wat de Heere Jezus deed. Zoveel wonderen, tekenen en voorbeelden van zijn goddelijke majesteit. Maar over het algemeen hebben zij hem niet aangenomen als hun Messias. Want ze wilden een andere Messias, een sterke man, die met geweld de Romeinen het land uit zou jagen, die heerlijkheid aan Israël zou geven. Maar de Heere Jezus gaf hen dat niet. De Heere Jezus gaf hen veel meer. Hij gaf hen eeuwige verlossing van zonde, van ellende en van dood. De Heere Jezus gaf een eeuwig, heerlijk koninkrijk, vol vrede en vreugde. Dat heeft hij verkondigd. En om die koninkrijk in te gaan, is bekering nodig. Zelfverloochening, buigen voor de Heere Jezus. Maar ze wilden dat niet. De Heere Jezus heeft erom geweend. Dat hij door het zijne kwam. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo verdorven was dat volk. En de Heere Jezus spreekt dan zijn vervloeking uit over de vijgenboom. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is de totale verdoemenis. Soms zeggen wij dat ook wel eens. Zo van onszelf. Het is zo'n uitdrukking. Uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar dan zegt de Heer, uw vrucht is uit mij gevonden. Nou, dat laatste is zeker waar. De vrucht van de Heere. De vrucht in het leven van Gods kinderen wordt van de Heere geschonken. Zeker. De Heere bewerkt de vrucht. Dat doen wij niet. Maar we moeten maar niet zo gauw zeggen, uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Want de Heere Jezus heeft die uitdrukking bedoeld als een totale vervloeking en verdorring. En de Heere geven dat dat toch voor niemand van ons zal gelden. Het is waar, wij uit onszelf kunnen geen vruchten bewerken. Het is afhankelijk van de Heere, maar de Heere wil het doen. Maar deze spreuk op zich is een veroordelingsvrucht. Geen vrucht uit u in der eeuwigheid. Want zo kwam de Heere Jezus tot Israël en hij zocht naar vrucht, maar hij vond er geen. En ze hebben hem eergisteren met gejuich binnengehaald. En over 2 dagen zullen ze hem wegjouwen. Weg met hem. Kruist hem. De Heer had vrucht kunnen verwachten. Na al die wonderen. De mensen stonden immers versteld van wat hij deed. Ze stonden versteld van zijn prediking. Zijn prediking was met macht. Maar er was geen vrucht. Israël beroemde zich op hun vader Abraham, maar ze deden niet de werken van Abraham. Israël zag er goed uit, vol groene vijgenboombladeren. Israël had zoveel moois, de tempel en de priesters en de grote feesten en de goddelijke geschriften van het Oude Testament en het kopiëren van de geschriften, wat heel zorgvuldig gebeurde, en de wetsbetrachting. En het vertienen van alles, tot zelfs het kleinste kruid op het veld. Zoveel moois was er, maar er was geen vrucht. Geen berouw. Geen bekering. Geen liefde. Geen geloof. En daarom, net als die vijgenboom al haar uiterlijke heerlijkheid zou verliezen, zo zou ook Israël alles verliezen. De tempeldienst zou ophouden. De tempel zou verbrand worden. De offers zullen gestopt worden. Jeruzalem zou verwoest worden. En de Joden worden verstrooid over heel de wereld. En nergens waren ze veilig. Zo'n 2000 jaar lang. En zo is het gebeurd. Het gaat hier niet alleen over Israël, maar de Heere heeft ook ons op het oog. Want wanneer wij geen vrucht voortbrengen, dan zullen wij toch ook rechtvaardig gestraft worden met de vloek van eeuwige onvruchtbaarheid. En dan zal de Heere deze woorden over ons moeten uitspreken: uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Want wanneer wij de zonde niet haten, wanneer wij de Heere Jezus niet nodig hebben als onze schuldovernemende borg, en als het ergste in ons leven niet wordt onze verdorvenheid, en als er geen brandende liefde is tot de Heere om veranderd te worden naar zijn beeld, en wanneer we eigenlijk maar schijnheilig zijn, dan zijn wij dood. En dan komt de vloek van God over ons leven. En dat zien we, gemeente, om ons heen gebeuren. Waar zijn de kerken die Gods woord verloochend hebben? Die gezegd hebben dat het niet waar gebeurd is? Waar zijn de kerken die de prediking van zonde en genade niet meer verkondigen? Ze verdorren, ze verschrompelen. Mensen willen niet meer 2 keer naar de kerk, omdat de liefde tot het huis van de Heer er niet meer is. En dat zoeken van de Heer in het verborgen om veranderd te worden naar zijn beeld, dat is er niet. Want ze beroemen zich op Abraham, op hun kerkgang, op hun kerklidmaatschap. Maar het hart is eruit. Het spreekt jongeren ook niet meer aan. Alles is doods. Er worden liturgische vernieuwingen doorgevoerd om nog maar wat leven te maken. En de prediking moet maar steeds korter en slapper. Maar het woord wordt niet geopend. En waar vroeger grote kerkgebouwen stonden. U kunt de plaatsen misschien aanwijzen. Ik weet er vanuit Groningen en andere plaatsen waar vroeger grote kerkgebouwen stonden. Waar ze 2 maal zondags vol waren. Daar staan nu appartementengebouwen. De kerk is weg. En het komt nooit meer terug. Ze verdort. Ze verkwijnen. En er blijft niets meer over. Omdat ze Christus en zijn woord verloochenen. Waar zijn de kerken van Efeze gebleven? Van Sardis? Van Carthago? Van Hippo? Waar Augustinus predikant was? Wat is er nu gebeurd met de kerken in Schotland die nu in ruïnes daar liggen, waar vroeger de Schotse oudvaders, de nadere reformatoren in Schotland, verkondigd hebben? Wat hebben wij aan schriftkritiek? Wat hebben wij eraan om te zeggen bepaalde woorden uit de schrift die de apostel Paulus ons doorgegeven heeft, gelden niet meer in onze tijd en in onze cultuur? En ondertussen blijft de oproep tot bekering achterwege. En dat de mens verbroken moet worden vanwege zijn val in Adam. En dat de mens een bedelaar moet worden aan de troon der genade. Dat wordt niet meer gehoord. En de kerken verschrompelen. De jongeren zien er niets meer in. En gelijk hebben ze. Want er is ook niets meer in. En zo wordt het ook allemaal heel persoonlijk en heel actueel. Ook voor onze kerken en voor de tijd waarin wij leven. We noemen onszelf reformatorisch. En er is een gevaar om in de kerk te zitten en allemaal precies te weten hoe het moet. Maar er zelf geen vinger naar uitstrekken. Want God moet het doen. En als God het niet gedaan heeft, ja, dan kan ik er ook niets aan doen. En wee de mens die zegt, je moet ernaar zoeken en strijden. Want dat is Arminiaans. Want God moet het doen. En alles verdort. En het wordt een openlijk vertoon van rechtzinnigheid. Of aan de andere kant wordt het gezegd, we zijn toch allemaal bekeerd. We zijn allemaal schapen van de goede herder. En nou kunnen we gewoon leven in deze wereld. En zoveel mogen genieten. En ondertussen blijven we nog lid van een kerk. Maar de Heere Jezus aanroepen als persoonlijke zaligmaker. En wedergeboren moeten worden. En omgezet moeten worden van dood naar leven. Dat blijft achterwege. Want dat hoeft allemaal niet. Overgave aan de Heere Jezus Christus, zelfverloochening, het afkappen van de rechterhand en het uitrukken van de rechteroog en een prijs betalen. Dat is er niet, want het hoeft allemaal niet. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk, zeggen we dan. En het woord van God daar vraagtekens achter zetten, dat de wonderen toch eigenlijk niet gebeurd zijn. En er worden vraagtekens gezet achter de schepping, dat dat toch nooit in 6 dagen kan gebeuren. En dat Adam en Eva eigenlijk, ja, of ze echt bestaan hebben, waarschijnlijk waren dat maar 2 mensen uit de hele groep van mensen die dan uitgekozen worden. En zo wordt Gods woord ontkracht. En er komt geen vrucht. En de kerk verdort. Ten tijde van de Heere Jezus riep de Heere Jezus het uit. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ze hebben gezegd, weg met hem. Ze hadden het heil al, dachten ze. En wanneer wij de prediking horen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan meent de Heere dat. Want van nature heeft een ander mijn hart. die mij geraffineerd wil wegtrekken van de Heer en van zijn dienst. En mij wil verderven. Er behoort toewijding te zijn. Een diep buigen te zijn voor onze schuld bij God. Er behoort een zien op Jezus te zijn, een strijden om in te gaan. Het gaat niet om een algemeen geloof. We zijn zo geseculariseerd. We zijn al blij en we stellen onszelf gerust dat we nog geloven dat God er is. Nou, dat geloven de duivelen ook en zij sidderen. En elk mens gelooft dat er wel wat of iets is. Nee, er moet persoonlijke bekering plaatsvinden. Dat wij opstaan in een nieuw, godzalig leven. Want wanneer dat ontbreekt en we eigenlijk leven voor dit leven en voor het genot en voor de welvaart en niet ons bekommeren om God en om zijn eer en om zijn woord in ons leven, dan gaat de Heere Jezus wachten. Geeft de Heere meer prediking en meer genodigd. Meer zegeningen in het dagelijkse leven, opdat de goedertierenheden Gods ons tot bekering zouden leiden. Maar wanneer wij vruchteloos blijven en gericht zijn op onszelf, dan zal het verschrikkelijke oordeel komen. Dan zal een kerkmens, een verbondskind, geworpen worden in de poel. Die brand van vuur en zwavel. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Omdat we hem nooit gewild hebben. De vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende verwonderden zich. Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Ze zijn diep geschokt. Er waren maar niet wat droge bladen eraan. Maar vanaf de stam, het was helemaal totaal verdord. Ze zijn geschokt. Die boom is dood. De discipelen kunnen hun ogen niet geloven. Ze zien het oordeel dat onherroepelijk is. En ze kunnen het niet beseffen. Het is schokkend om te zien. Want hij is God. En hij spreekt en het is er. Plaatsen waar de kerk van de Heere geweest is. Waar nu stikdonkere duisternis is. Plaatsen in ons land, dorpen, waar vroege oude schrijvers preekten, waar nu niets meer is. Duisternis. En wat zal het zijn als de Heer Jezus terugkomt? Dan zal de schrik de goddelozen om het hart slaan. Ook die vrome goddelozen uit de kerken, die helemaal niet vroom waren. Wat een schok. Ze zullen roepen tot de bergen, valt op ons. En die dag komt, het komt al dichterbij. De discipelen waren geschokt. Wat een schok zal het zijn. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Wat een schok was het. Toen de Joden zagen dat die prachtige tempel totaal verwoest werd. Tegen het bevel van Titus in. Die zijn soldaten bevolen had om de tempel te laten staan. Het werd helemaal verbrand. Ze konden geen offers meer brengen. Het hele Jodendom stortte in elkaar. Dat hadden ze nooit gedacht. Wat een schok. Maar dan geeft de Heere ook een opdracht. Want dan laat hij ook zien hoe machtig hij is. En dat zijn macht ook op zijn kinderen zal rusten. Want dan geeft de Heer een opdracht. En wat een bemoedigende, heerlijke opdracht. Versen 21 en 22. Doch Jezus antwoordende, zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied. Maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. En zo geeft de Heere heerlijk onderwijs, dat zij alles van hen mogen verwachten. Over enkele weken moeten zij uitgaan om het evangelie te gaan verkondigen aan alle volkeren. Dat kunnen ze onmogelijk doen in eigen kracht. Maar zij mogen gaan in de mogendheid des Heren. In de kracht van God. Door het geloof mag Petrus daar staan op de Pinksterdag. En mag hij preken. En het evangelie uitdragen. En het oordeel van God verkondigen. Over alle ongeloof en vijandschap. In het geloof mogen de discipelen straks uitgaan om te preken. Om zijn woord uit te dragen. En de Heer Jezus heeft het eerder gezegd in Johannes 14. Voorwaar zeg ik u lieden. Die in mij gelooft. De werken die ik doe zal hij ook doen. En zal meer doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. Ik ga heen tot mijn Vader. Dan is het verlossingswerk gedaan. Klaar. Af. En dan mag u alles van mij vragen wat u nodig hebt. En ik zal het u geven, mild en overvloedig. Wat ge begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult, in mijn naam, ik zal het doen. En straks zullen ze uitgaan. En dan zal Petrus het oordeel uitspreken over Simon de tovenaar. En dan zal Petrus het oordeel uitspreken over Ananias en Safira. En dan zal Paulus het oordeel uitspreken over die valse profeet uit Cyprus, Bar-Jezus. En ze zullen uitgaan om te preken en duizenden zullen tot bekering komen. En ze kunnen dit werk alleen maar doen in volstrekt vertrouwen op Christus. Om alle kracht en hulp van Hem alleen te verwachten. Leven in Zijn nabijheid. En ze mogen niet twijfelen en ze hoeven niet te twijfelen. Want de Heer is almachtig en Hij gaat met hen. Hij zal hen woorden geven die al hun tegenstanders niet zullen kunnen weerleggen. Hij zal met hun mond zijn. En ze zullen spreken in kracht. En dit vertrouwen, dat is maar geen vaag vertrouwen. Maar het is gericht op de omstandigheden waarin ze concreet zijn. Wanneer ze preken, wanneer ze lijden, wanneer ze voor de rechter staan, wanneer ze in de gevangenissen zitten, wanneer ze voor een dode staan die opgewekt moet worden. Ze zullen zelfs meerdere werken doen dan de Heere Jezus. Ze zullen tot rijke zegen gesteld worden. Ze zullen ook het oordeel van God uitspreken over het ongeloof. En het Romeinse Rijk zal op omgekeerd worden. Het zal van haar fundamenten afgerukt worden. En de kerk, de dienaren van de Heere, bidden de Heer ook om oordelen over ongeloof. En het gebeurt. Vlak voor de val van het communisme in Rusland waren een groep van 40 baptisten, predikanten. Die kwamen bij elkaar in Moskou. Die daar de Heere geroepen hebben. Ik meen zo'n 40 dagen lang met vasten en bidden. Om de val van het communisme. Omdat ze het niet langer konden volhouden. Ik kan niet alle verbanden leggen. En ik kan niet alles begrijpen wat er gebeurt. Maar ik weet wel dat God het gebed verhoort. Dat Hij een machtige God is. Die veel meer kan doen en wil doen dan wij beseffen. Dat het oordeel komt. Want deze hebben macht, zegt de Openbaring, om de hemel te sluiten dat het niet zal regenen. Zij hebben de macht om het vuur van de hemel neer te laten dalen op hun vijanden. Om het oordeel te komen. En al de Romeinse keizers die christenen vervolgd hebben, hebben allemaal een gewelddadige, ellendige dood ontvangen. Want Christus regeert aan de rechterhand van de Vader. En de kerk mag roepen om het verdorren. Om de bekering of het verdorren van de vijanden van Jezus Christus. Want Hij leeft. En al die leiders die nu beweren dat ze christenen kunnen vervolgen. Die leider in China. En dat akelig mannetje in Noord-Korea. Ze zullen verdorren. Of ze komen tot bekering. Geen ander alternatief. Want de kerk kan het oordeel uitspreken. En nog meer dan dat. Want indien gij ook tot deze berg zijdet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zal geschieden. En al wat gij begeren zult in het gebed gelovende, zult gij ontvangen. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Wie heeft er behoefte aan om een berg op te laten tillen en in de zee te werpen? Wat voor nut heeft dat? En wat zegt de Heer Jezus hier? Zegt de Heer Jezus een berg? Nee, Hij zegt deze berg. En waar stonden ze? Nou, buiten Jeruzalem bij die vijgenboom. En waar stonden ze dan? Op de helling van de Olijfberg. Indien ge tot deze bergzijde wordt opgegeven in de zee geworpen, het zal geschieden. Dus de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen dat zelfs wanneer ze zouden bidden dat deze Olijfberg opgeheven zal worden en in de zee geworpen, dat het zal gebeuren. Maar waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom zouden de discipelen willen dat de Olijfberg opgeheven zal worden en weggehaald zal worden voor Jeruzalem, dat daar een vlakte ontstaat, die dan langzaam naar beneden gaat naar de Jordaanvallei? Dat is nog nooit gebeurd. Die Olijfberg staat er nu nog. Is dit woord van de Heer Jezus nutteloos? Nee, dat nooit. Weet u, de Heer Jezus is de Messias. En Hij toont hier steeds aan dat Hij de Messias is. In Zacharia 14 vers 4 werd over de Messias geprofeteerd. Dat zijn voeten zullen staan op deze Olijfberg. En dan zal deze Olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Zodat er een zeer groot vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en de andere helft naar het zuiden. En als de berg naar het zuiden wijkt, dan komt hij in de Dode Zee terecht. Dit vers uit Zacharia 14 vers 4 laat zien dat er verlossing komt voor het volk Gods. Dat als je uit Jeruzalem komt, dan moet je eerst die olijfberg op. Dat is een verhindering. Maar dan komt er een vlakte, een vlak veld. Waarlangs mensen kunnen vluchten. Het is een beeld van de verlossing die er is in de Heere Jezus Christus. En dat betekent dat de discipelen niet letterlijk hoeven te bidden dat die olijfberg weggaat. Maar dat ze kunnen bidden dat er een weg geopend wordt ter verlossing van mensen. Dat mensen zouden leren vluchten tot de Heere Jezus. Dat er bekeringen zouden plaatsvinden. Dat er leven en behoud en een redding en een vluchten mocht zijn naar de Heere Jezus. De discipelen mogen bidden tegen alle weerstanden in. Dat die weerstanden zullen wijken. En zo mogen ze vertrouwen hebben op de Heere Jezus. Dat alle verhinderingen die de voortgang van het evangelie zouden belemmeren, dat die verhinderingen worden weggenomen. En alles wat zij zo van de Heere vragen, zal hen gegeven worden. En zo mogen deze discipelen een goede hoop hebben. En verwachting van de Heere. Want zo vaak zullen ze voor onmogelijkheden komen te staan. En zo vaak zal het zijn alsof ze voor bergen zullen staan. Maar die bergen zullen wijken en de heuvelen zullen wankelen. En de goedertierenheid van de Heere zal bij hen blijven. De Heere zal verlossing geven. En hij zal de gebeden van zijn discipelen verhoren. En zo is het ook gebeurd. Want overal waar de discipelen kwamen, werden alle verhinderingen voor het evangelie weggenomen. En zondaren kwamen tot bekering. Overal werden kerken gesticht. In Irak, in Iran, in Afghanistan. Er waren vroeger bloeiende christelijke kerken. In Turkije, in Griekenland. In Egypte, in Libië, in Arabië, overal tot in India toe, waar de apostelen gekomen zijn, hebben ze het evangelie verkondigd. Ze hebben bijna allemaal het leven erbij moeten laten. Ze werden allemaal uiteindelijk vermoord. Maar toch ging het evangelie door en die discipelen werden eeuwig behouden. Overal werden de verhinderingen weggenomen. En zo mogen de discipelen weten dat de Heere met hen zal gaan. Hij is immers de Messias. Ze hoeven niet te vrezen. En nog geen week daarna, 5 dagen daarna, dan zal de Heere Jezus voor hen verschijnen. En dan verwijt hij hen hun ongeloof. Waarom niet gelooft? Waarom radeloos? Voor jullie besef reddeloos. Ik heb het jullie allemaal gezegd. En op de vrijdag van dezezelfde week, 3 dagen daarna, zullen die discipelen al deze woorden vergeten. En ze zullen wegvluchten in alle richtingen. En hoe vaak, gemeente, vergeten u en ik die woorden niet. Hoe vaak vergeten wij niet het woord van de Heer. En dan staren we op de omstandigheden. Op die grote bergen. Op die onmogelijkheden. Maar laten we dan letten op dit gebed. Op deze uitnodiging tot het gebed. Dat we mogen bidden dat die berg weg mag wijken. En mogen we bidden in het geloof. En is het dan niet vaak zo dat we het moeten zeggen, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Nou, hij zal armen uit genade zijn hulp ter verlossing zenden. Werp u zelf maar neer. Met al uw onmogelijkheid, met al uw gebrek. En zie op deze heerlijke zaligmaker. Dat er de vruchten mag zijn van berouw, van verootmoediging, van hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. En gij zult ontvangen het eeuwige leven. Amen. Wij zingen Psalm 72, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. Heren, zo danken wij u voor uw majesteitelijke woord. Dat woord dat vol onderwijs is. Dank u, Heren, dat dat woord zichzelf steeds weer bevestigt. Dat u geen man bent die liegen zou. U kunt niet liegen, want u bent de waarheid. En wat is het toch heerlijk, Heren, in deze wereld vol leugen. Dat wij mogen steunen op u, die de waarheid en het leven bent. En Heere, dank u voor uw heerlijke openbaring. Doe ons daaruit leven. En laten wij, Heer, onszelf onderzoeken of er vrucht in ons leven is. En dat ons leven genormeerd mag zijn naar uw woord. Anders zullen wij geen dageraad zien. Heren, wij bidden u, wees u de naprediker op uw woord. Heb dank voor wat u ons gaf. Heren, gedenk ons het verdere van deze dag. Breng ons vanavond weer samen, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 31, de versen 1 en 2. Thank you. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.